Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Ben jij of ken jij een vrouw?
Of zie je er wel eens eentje lopen van een afstandje?
Luister dan naar Damn Honey.
Een podcast over shit waar je als vrouw van deze tijd mee moet dienen.
Mijn naam is Nidia.
En ik ben Marilotte.
En in Damn Honey praten we met gasten en gooien we onze ziel en zaligheid op tafel over onderwerpen zoals fast fashion,
dik zijn,
de menstruatiecyclus,
borsten,
validisme,
catcalling,
vrouwen in de politiek,
sport en kunst,
het niet-moederschap,
seksueel plezier,
autisme,
heteronormativiteit,
porno,
abortus
en meer.
Elke zaterdag in je podcastfeed.
Welkom bij aflevering 133 van de Echt Gebeurd podcast. Echt Gebeurd is een podium waar mensen waar gebeurde verhalen vertellen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal van Jeroen Vos. Het thema van de middag was aan tafel.
Een kleine eeuwigheid geleden leerde ik Roos kennen. En Roos is mijn huidige vriendin, vrouw. Levensgezel. Op papier is ze mijn fiscale partner. Romantischer gaat het niet worden, vrees ik. En via Roos leerde ik Nienke en Panos kennen. En dat is een stel. Nienke zat bij Roos op de Rietveld Academie. Daar deden ze iets met kunst. En Panos, dat was de vriend van Nienke. En dat is hij nog steeds. Ze zijn zelfs getrouwd. Panos is van Griekse afkomst. Die komt uit Griekenland. Dan heb je vaak van mensen die van Griekse afkomst zijn. Die komen dan uit Griekenland. En hem moet ik een beetje introduceren. Want hij heeft een hoofdrolletje in dit verhaal. Hij is er niet. Dus ik kan vrij uitspreken. Dat is makkelijk. Het is eigenlijk een ongelofelijke aardige man. Het is een hele lieve, zachte kerel. Hij is artistiek, kunstenaar. Hij is cultureel heel actief. Hij ziet elke tentoonstelling die je kan bedenken. Films, theater. Hij doet iets met licht bij het Nationaal Ballet, geloof ik. Ziet balletvoorstellingen. Hij is sociaal. Feestjes, drinken, eten. Mensen over de vloer, altijd gezellig. Ja, echt dat mediterrane karakter wat wij Nederlands moeten ontberen. En wat we dan met Kerst graag imiteren. Dat we dan ook eens een keertje lekker gaan eten en denken van, weet je wat, we trekken een flesje wijn open. Dat is daar schering en inslag. Bijna dagelijks. En ik durf te stellen dat het in Griekenland het toch betreft dagelijks wel kerstmis is. Het kost wat, maar dan heb je ook wat. In 2006 werden wij uitgenodigd om mee te komen naar Itea. En Itea, dat is het geboorteplaatsje van Panos. Zijn moeder leefde toen nog en hij ging daar regelmatig heen. Want dan moest hij met mama naar de dokter. Brief posten, lamp ophangen, dat soort zaken. Dus hij was daar vaak. En wij mochten mee, dat is fijn. Dan konden we in dat ouderlijk huis logeren. Dus in de nazomer van 2006 zijn we op het vliegtuig gestapt naar Athene met z'n vieren. En daar hebben we toen een auto gehuurd en naar Itea gereden. Dat ligt ongeveer 2-3 uur rijden ten westen van Athene. Aan de Ionische Zee. Bij Delphi in de buurt. Het is een havenplaatsje. En Itea is aan zich nou niet echt dat je zegt van geweldig of zo. Ik heb daar, ja, het is geen toonbeeld van klassieke schoonheid. Dus we hebben daar een bauxietmijn. Een café en een supermarkt. En een haven en daar landt af en toe een groot cruiseschip. En daar, die spuugt dan een hele berg toeristen uit voor Delphi. En die komen dan weer terug naar dat schip en dan vaart dat schip weer weg en dan is Itea weer leeg. Dus ons werd wel duidelijk waarom Panos Itea had ingeruild voor Amsterdam. Leek me een goede keus. En wij mochten dus in dat adellijk huis logeren. En moeder die leefde toen nog. Het was een oud vrouwtje in het zwart. Je kent ze wel, zo een beetje krom. Zo. Weduwe. En die zat de hele dag in de keuken, in het donker, ramen dicht, een tv aan. Mama was een beetje zuur. Pap of de man was dood. Kinderen geëmigreerd. En hulpbehoevend. Dus weinig reden tot vrolijkheid. Nou, wij hadden er flink zin in. Wij mochten op de eerste verdieping logeren. En we hadden een eigen achterom. En een romantisch patiootje met een citrusboompje. En dan een mooie geurende jasmijn langs de trap omhoog. En dan kom je op een heel mooi dakterras met een werkelijk fenomenaal uitzicht op de drogende was van de buren. Want het was helemaal ingebouwd. En we konden daar wel elke dag lekker ontbijten in het zonnetje. Dat was allemaal goed geregeld. We hebben daar veel lol gehad. En we waren daar denk ik een week of zo, of 10 dagen. En maakten uitstapjes in de omgeving. En Panos had bedacht, nou misschien is het wel leuk als uitsmijter aan het einde van de vakantie dat we gaan kamperen een weekendje. Dan, hij had wist een strandje ergens in de buurt waar niemand was, waar we alleen konden zijn. En dat was misschien een optie. Nou, dat leek ons wel wat, want van kamperen dat vinden we ook leuk. Dus we hebben de volgende dag een pot olijven ingepakt en wat feta en 2 tentjes in de auto. En we zijn daarheen gereden, naar dat strandje. En daar bleek inderdaad geen woord gelogen van wat hij ons voorstelde. We kwamen daar aan en we keken zo beneden vanaf die rotsen naar beneden in een fonkelend blauwe zee met de zon scheen. Ik zag zo'n wit kiezelstrandje. Geen mens te bekennen. Nou, de beach, de Blue Lagoon, die beelden wel in je hoofd. Denk daar een beetje aan. Dus we hebben de spullen uit de auto gehaald en op onze nek gehezen en van een rotsig paadje naar beneden gedrenteld. En hebben daar beneden ons kampement opgeslagen. En verder waanden wij ons daar als Adams en Eva's in het paradijs, mag ik wel zeggen. We liepen daar schaars gekleed rond. En we zwommen, we luierden, we aten elke verboden vrucht die binnen handbereik kwam. We dronken goedkope supermarktwijn. Het leven was mooi, we hadden vakantie. Fantastisch. En wat nou opvallend is, of wat ik opvallend vond, is hoe rolbevestigend bezigheden zich ontplooiden van de mannen en de vrouwen. De vrouwen die waren binnen een kwartier schelpjes aan het zoeken langs het strand, verzamelen. En de mannen gingen op jacht. We kijken van, is er vis hier, is er wat te eten? Panos had lijnen meegenomen en haken. En er moest gevist worden. Nou, dat was echt zijn bezigheid, want ik val al flauw bij de gedachte om levend aas aan een haak te moeten rijgen. Dus ik vond het leuker om een beetje langs de kust te lopen. Tot mijn knieën in het water. Dat is een beetje mijn heldendaad. En kijken wat er zo al groeit en bloeit. En ik loop daar zo langs die stenen. En ik zie er opeens, ik liep door het water. Ik zie er opeens een inktvis zwemmen. Een octopus. 8 armen, benen, wat zijn het eigenlijk? Vlakbij. Heel mooi, het water was nou, zo diep, te kraakhelder. Het beest was rood, versprong van kleur. Dat zijn meesters in camouflage. Het is fantastisch om te zien. Dus ik zat er vlakbij. Het was echt zo'n David Attenborough moment. Sir David Attenborough. En ik roep Roos, riep Roos op een afstand. Die was aan het strand bezig met schelpen zoeken. Van kom kijken, ik heb iets bijzonders te laten zien. En ik hield het beest in de gaten. En op dat moment, in een split second, komt er een arm over mijn schouder. Grist dat beest uit het water. En ik kijk achterom en ik zie Panos staan met die octopus in zijn arm. Klaar om op een rots te kwakken. En voordat ik wat kon zeggen, van kapaat! Smijt hij hem keihard tegen die rots aan. Spetters vlogen in mijn ogen. Ik schrok me helemaal te pletter. En hij peutert hem weer van die steen af. En kapeng! Smijt hem weer tegen de steen aan. Ik schrok me helemaal te pletter. Ik was helemaal in shock. En intussen was Roos ook aankomen lopen, want ik had haar verteld van ik heb iets leuks om te laten zien. Dus die was ook in shock. Dus wij waren daar getuigen van een lynchpartij. Dat duurde eindeloos, wel een half uur. Dat geslaan van het beest op die stenen. Ja, ik ken het verschijnsel wel. Ik heb het wel eens in een haven gezien. Dat doen ze om het vlees mals te maken. Dat heel lang wordt het dan op de stenen geslagen. Maar om dat echt zo live mee te maken is toch een ander verhaal. En het duurde wel een half uur of zo. En op een gegeven moment hield het op. En Panos die veegt het zweet van zijn voorhoofd. En er lag daar een hoopje kleurloos rubber uit te lekken op een steen. Van het beest was weinig meer over. En ik zeg van, wat ben je nou godsnaam mee bezig? Ik zit daar in mijn eigen natuurdocumentaire en jij slaat de boel kort en klein. Wat zullen we nou beleven? Maar ik had wel gauw in de gaten dat hij snapte niet echt waar ik het over had. Want we levelden niet helemaal. En hij legde uit van het is voor mij geen optie om 's avonds in het café te komen bij mijn vrienden. En dan uit te leggen van ik zag vanmiddag een inktvis zwemmen. Vlakbij kon hem zo aanraken en zo mooi. En toen op een gegeven moment zwom die weg. En toen ben ik naar huis gegaan. Ja, als je dat in die cultuur vertelt, dan word je uit de gemeenschap verstoten. Dan raak je je baan kwijt. Je wordt dakloos. Je gezin versterft. Dus dat is geen optie. Als je zo'n beest ziet zwemmen en je kan erbij, dan trek je hem uit water en dan hak je zijn kop eraf. Man stuff. Nou, ik snapte er helemaal niks van natuurlijk. En het wordt donker. En de sfeer was beneden peil. Er werd niks gezegd. We gingen naar de tenten. Een kampvuurtje gemaakt. En we hadden nog een olijf. En een stukje feta. En de inktvis lag als een soort lekke band in een emmer naast de tent. En er gebeurde niks mee. Er werd ook niet over gesproken. Zeker niet van gegeten. En in een ongemakkelijke stilte zei Panos op een gegeven moment tegen Roos. Roos, you have to understand. Every paradise needs a victim. Ik zei, wat? Every paradise needs a victim. Dus je mag niet een paradijs beleven zonder dat er bloed vloeit. En dat die inktvis was een soort noodzakelijk offer voor onze mooie vakantie. Ik proefde wel een soort van diepere gedachte, maar ik kon er niet echt mijn vingers achter krijgen. Maar iedereen knikte instemmend van, sure. Niemand had zin in discussie en klaar met die shit. Goed, klaar. Er werd niet meer over gesproken. Nou, alweer maanden later, toen we weer in Nederland waren, kwam ik hem weer tegen op een feestje. En vroeg ik hem, want ik heb nog maar één vraag waar ik mee zit. Was hij lekker? Heb je er iets moois van gemaakt? Hoe heb je het gedaan? Hoeveel mensen hebben ervan gegeten? Al dat soort zaken. Nou, hij was wel eerlijk. Hij zei van, nee, was niet lekker. Was eigenlijk niet te eten. Het was hartstikke taai. En dat wil ik eigenlijk maar als ik wil jullie vragen om een smakelijk kerstmaal te hebben met elkaar dit jaar. Dankjewel.
Dat was het verhaal van Jeroen Vos. Echt Gebeurd wordt iedere derde zondag van de maand opgenomen in Toemler onder het Hilton Hotel in Amsterdam. De eerstvolgende Echt Gebeurd vindt plaats op zondag 15 januari in het nieuwe jaar. Het thema is dan Van mijn geloof gevallen. Je kunt je nog opgeven om een verhaal te komen vertellen. Ga hiervoor naar onze website www.echtgebeurd.net. Een kleine twee weken later, op 29 januari, houden we het Echt Gebeurd Gala in de Kleine Comedie. Voor dit gala zijn we ook nog op zoek naar verhalen. Het thema is dan geld. Dus mocht je een keer hebben meegedaan aan het piramidespel, of had je nooit geld totdat je een erfenis kreeg van een oud-tante, ga dan naar www.echtgebeurd.net en geef je op. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Paulien Cornelissen, Micha Wertheim, Eva-Maria Staal en ikzelf, Rosa van Toledo. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman. Bedankt voor het luisteren. Heb fijne dagen. Every Paradise Needs a Victim. Of trek gewoon een flesje open. Is ook gezellig. Doeg!